cannabis en alle illegale drugs. De reden dat die drugs verboden zijn en alcohol en tabak niet, is dat er ooit een VN-verdrag is afgesproken in 1961, waarop een lijst is vastgesteld waarop die middelen staan. En alcohol en tabak zijn dan buiten beschouwing gelaten. En er is maar één keer in de zoveel tijd een mogelijkheid dat regeringen bij elkaar kunnen komen en zeggen van, werkt dat verbod eigenlijk? Kunnen we daar iets mee? Kunnen we daar verder mee? Of is het eigenlijk alleen maar contraproductief? En dat is de mogelijkheid ook voor anderen, voor betrokken burgers, voor NGO's, voor mensen die vinden dat het anders moet met dat beleid, om te proberen iets wat van invloed uit te oefenen. Nu, die ene keer in de zoveel jaar was vorige week in Wenen. En we hebben gezien dat er wat schot blijkt te zitten in de discussie, maar dat we nog niet toe zijn aan een echte belangrijke ommezwaai. Dus voorlopig blijft het verbod nog wel even bestaan.
Ja, dat is 10-jaarlijks blijkbaar, dat beleid dat vastgelegd wordt, las ik. Dus de vorige conferentie, gelijkaardige conferentie, was in 1998. Dus ze hebben een soort evaluatie gedaan, hè, van de afgelopen 10 jaar. En zeg ik, wat is er nu eigenlijk, wat is de conclusie daar?
Ja, de VN heeft een evaluatie gedaan, maar dat is alsof de slager zijn eigen vlees keurt. Hè. Dat zijn dus onderzoeken die gebaseerd zijn op cijfers die ze van de regeringen krijgen. En de regeringen zijn vooral geïnteresseerd, zeker de regering van arme landen, om net te doen alsof het fantastisch gaat. Of dat het allemaal prima gaat, of dat ze veel drugs in beslag nemen en daardoor succesvol zijn in de bestrijding daarvan. Er is maar eigenlijk één onafhankelijk evaluatieonderzoek geweest. Dat is besteld door de Europese Commissie. En dat is de dag voor de conferentie in Wenen begon. Op 10 maart is dat bekend geworden. En daar staat luid en duidelijk in dat de bestrijding van drugs niet werkt. Dat het eigenlijk alleen maar de problemen eigenlijk maar groter zijn geworden. En dat is nog belangrijker, denk ik. Daar staat ook in dat het niet uitmaakt of een beleid hard of tolerant is. Of dat repressief wordt opgetreden tegen drugsgebruik of niet, het gebruik blijft ongeveer op hetzelfde niveau. Dus dat betekent eigenlijk dat een tolerant beleid, zoals dat van Nederland of Spanje, dat eigenlijk beter scoort dan een repressief beleid, omdat het meer vrijheden laat en toch het gebruik van cannabis in dit geval niet hoger wordt dan in andere landen. Dat eigenlijk het repressief beleid het gebruik niet verlaagt, maar zelfs de problemen groter maakt. Dat bleek uit die evaluatie. Dan zou je dus denken van, dan moet daar serieus naar gekeken worden en besluiten over worden genomen. Maar dat is niet gebeurd, omdat die evaluatie één dag voor de vergadering begon is gepresenteerd.
Hoe zit het nu met softdrugs enerzijds en harddrugs anderzijds? Allee, aan de ene kant jullie houding er tegenover, dat onttrekt uw plant, softdrugs, druggebruikers. En anderzijds op overheidsniveau, VN-niveau.
Nu, op VN-niveau wordt er geen onderscheid gemaakt tussen soft of harddrugs. Je zou bijna denken dat als ze merken dat er een draagvlak is voor het bestrijden van harddrugs onder regeringen, maar niet zozeer voor softdrugs, dus voor cannabis en dat soort middelen, dat er dan vanuit de VN een stem opkomt van we moeten ook de softdrugs harder bestrijden. Dus de VN is eigenlijk gebaseerd op, de VN is geïnteresseerd in het vasthouden van het verbod en het blijven financieren, het blijven investeren in bestrijding, in politie, in justitie. Dat is de belang van de VN-bureaucratie die zich hier mee bezighoudt.
Wat ik ervan gelezen heb, zeggen ze wel, het probleem is wel cocaïne, heroïne gebruiken.
Ja, maar we hadden 3 weken geleden ook nog hier in België een persconferentie van een van de Belgische vertegenwoordigers bij die VN-bureaucratie, zegt maar Raymond Jans. Ja. Die een hele tirade begon tegen het zogenaamde tolerante cannabisbeleid dat hier in België zou bestaan. En daarbij zei dat het cannabisgebruik onder jongeren in België veel hoger ligt dan in andere landen. Nu, die cijfers zijn volledig uit de lucht gegrepen, daar is niets van waar. Hij is dus heel duidelijk bezig geweest met een soort van Reefer Madness campagne uit te voeren hier in België op dat moment. En helaas springen de kranten daarop in. Zij zijn vooral geïnteresseerd in het vasthouden van dat bestrijdingsmechanisme. Zeker ook het blijven financieren van die zaken, omdat dat hun eigen belang is. De bureaucratie van de VN is daarop gebaseerd. Op het in stand houden van de filosofie dat door bestrijden je problemen uit de wereld kan helpen. Nu, wat wij zeggen als trekt uw klant of als organisaties die voor een ander drugsbeleid staan, is zeggen van het verbod haalt niets uit. Het verbod maakt dingen erger. Dus je moet naar een situatie waarin het voor volwassenen, voor meerderjarigen laten we wel wezen, het mogelijk is om aan de middelen die zij graag hebben, zij graag gebruiken en daar voordeel van uithalen, om daaraan aan te komen. Dus,
je hebt het nu over cannabis, veronderstel ik. Hè?
Dan heb ik het over alle middelen, omdat wij ervan uitgaan dat elk middel wat mensen willen gebruiken, ook al als je dat verbiedt, ze het toch wel voor elkaar zullen krijgen om daaraan te komen. En je kunt dat maar beter op een gereguleerde manier halen bij mensen die er zorg aan besteden om een goed kwaliteitsvol product te maken, dan dat aan de maffia over te laten, waardoor er dus criminaliteit ontstaat, waardoor er ook schade aan de gezondheid ontstaat, omdat spullen worden versneden of op een andere manier worden gemanipuleerd, zodat het voor de gebruiker veel gevaarlijker en risicovoller wordt.
Ik zou er eigenlijk een beetje een vergelijking met de wapenwet kunnen maken.
Nee, de wapens worden gekocht en gebruikt om andere schade te berokkenen. Drugs worden gekocht en gebruikt om zichzelf in een prettiger toestand te brengen. En op een gegeven moment kan dat problemen veroorzaken als dat niet op een verantwoorde manier gebeurt. Maar met drugs worden geen andere direct benadeeld.
Ik zal nog één poging doen om daar toch tegen in te gaan. In de zin dat je kunt zeggen van ja, drugs, harder gebruik je tot verslaving en dan ga je dingen hanteren, doe je andere mensen wel schade aan. En anderzijds, wapens worden op zich niet gekocht om andere mensen schade aan te doen, maar de wapenlobby zelf uit die richting. Ja,
ik zou bijna zeggen, de essentie van een wapen is om iemand anders schade aan te doen. Of jezelf natuurlijk, maar meestal iemand anders. En ik zou toch willen zeggen dat het niet zo is dat automatisch druggebruik andere schade toebrengt. Dus problemen die vaak ontstaan bij druggebruik hebben te maken met het feit dat mensen daar niet op een goede manier mee kunnen omgaan, omdat ze het geld missen om dat te kopen. Dus andere zaken moeten doen. Ja. Om daar aan te komen. En dat heeft te maken met het feit dat het verboden middelen zijn.
Dus van die exacte discussie kun je wel argumenteren, het resultaat is dat er doden vallen.
Er vallen inderdaad in België zo'n 50 tot 80 doden per jaar aan illegale drugs. Daar heb ik niet over cannabis. Er valt geen enkele cannabis doden in België, niet in de wereld ook niet. Maar illegale drugs, heroïne, cocaïne, hebben het over 50 tot 80 mensen. Er vallen elk jaar 50 tot 80.000 mensen doden aan de gevolgen van tabaksgebruik. Ja. Daar wordt niet over gesproken.
Maar als je zegt van ben voor het vrijmaken van het gebruik van heroïne en cocaïne, moet dat dan, of die vergelijking met de wapenwet, moet dat dan ongelimiteerd? Of
absoluut
toch,
niet.
Alleen bepaalde winkels, zoals wapens, met een vergunning, wat dan ook?
Absoluut niet vrij. Het gaat niet om, zeker niet dat jongeren daar zomaar aan kunnen komen. En je zou je ook kunnen voorstellen dat er een bepaalde procedure moet zijn waardoor iemand tegen zichzelf kan worden beschermd als hij aan bepaalde ziektes, psychologische ziektes leidt, dat er dan een bepaalde beperking is om met dat soort middelen te komen. Ja. Maar het feit dat mensen dat soort middelen willen gebruiken, dat door de eeuwen heen dat soort middelen ook een rol gespeeld hebben in de samenleving. En het feit dat mensen daar een voordeel uit halen, en dat doen ze. Het zijn dus niet alleen maar schadelijke middelen, het zijn ook middelen die voordeel of profijt kunnen geven. Dat betekent dat mensen dat zullen blijven zoeken. Ja. Dus je moet dat kanaliseren, je moet dat reguleren, zodat je zeker weet dat dat op een verantwoorde manier kan gebeuren. Op dit moment heeft de maffia de macht. De markt is in handen van de maffia. En de maffia is niet geïnteresseerd in het beperken van leeftijdsgrenzen, psychologische problemen, gezondheidsproblemen. De maffia is geïnteresseerd in geld verdienen.
Ja. Ja. Toch wel een opmerking hierover. Maak je geen abstractie van een bepaalde maatschappelijke context waarin drugs worden gebruikt? Ik denk maar aan de yuppie-manager die zijn neus vol met coke steekt en daardoor tot betere prestaties kan komen, dat het ook een klassekarakter heeft, dat het een sociaal-economische distributie van een soort teruggebruik.
Ja, je moet je afvragen.
En die yuppie-manager kan er daarmee wegkomen. Hè? Stom Bolen met coke in zijn neus gaat in boord. Die wat erg in de krenten, maar of wordt daar geen punt van gemaakt en dat mag dan eigenlijk wel als je maar geld genoeg hebt en kan ook nog altijd naar de ontwenningskliniek. Hè?
Inderdaad, daar zie je natuurlijk hoe de maatschappij in elkaar zit. Bepaalde mensen kunnen rustig hun drugs gebruiken en wordt geen strobreed in de weg gelegd. Anderen worden achterna gezeten door politieacties, worden voortdurend op de hielen gezeten. Hun leven staat helemaal in het teken van hun gebruik.
Ik denk aan heroïne-junkies, bijvoorbeeld aan Koningsplein of weet ik veel.
Precies, waar de politieacties dan tegen drugs uiteindelijk op gericht zijn om die mensen van de straat te halen. Nu, het is zeker zo dat je drugsproblemen zult blijven hebben, ook al als je drugs reguleert. Natuurlijk haal je daar de problemen niet de wereld uit, maar je kunt mensen een gezondheidspakket bieden. Je kunt mensen die drugs gebruiken, en inderdaad, je kunt je afvragen waarom gebruiken mensen drugs, waarom gebruiken mensen cocaïne. Wat is er in onze samenleving mis? Dat mensen voortdurend het gevoel hebben dat ze moeten presteren, dat ze op een hoogst van een top, top van hun prestaties moeten presteren. Maar dat is een brede discussie waar natuurlijk langere tijd overheen zal gaan. Het gaat er nu om dat dit probleem wat ons allemaal in de samenleving handenvol geld kost, er gaat 70 miljard euro in de wereld elk jaar naar drugsbestrijding, en dat de maffia handenvol geld oplevert, zodat ze andere zaken kunnen bekostigen, dat we dit probleem op een betere manier regelen, dat ook zal blijken voor de gezondheid van de mensen bezig te zijn, omdat ze er opener over zullen kunnen praten, dat ze er opener zullen zijn om naar een hulpverlening te stappen, en omdat het criminele element eruit is, zodat er ook normale prijzen kunnen worden gerekend voor een redelijke kwaliteit zonder gevaar voor versnijding, verzwaring, vervuiling van middelen.
Een ander aspect dat aan bod kwam in een e-mail van Human Rights Watch was, ze maakte het punt dat de internationale drugsaanpak een beleid betreffende HIV-besmetting mist.
Het is zo dat er tot het laatst blijkbaar onderhandeld is tussen de regeringsdelegaties over het woord harm reduction, schadebeperking, waarin dan met name verwezen wordt naar programma's om het gebruik van heroïne door spuiten, door daar de schade ervan te beperken, door in ieder geval te zorgen dat mensen schone spuiten gebruiken en eventueel in sommige landen ook in gebruikersruimtes kunnen, gecontroleerd kunnen gebruiken met medisch personeel daarbij. Dat daar nog een aantal landen, waaronder de VS, valikant tegen zijn. En zij hebben zich ook het laatst verzet om dat woord harm reduction te gebruiken in de slotverklaring. En daar hebben zich dan weer een aantal Europese landen tegen verzet. En die hebben dan een soort van minderheidsverklaring aangenomen waarin het woord harm reduction wel wordt genoemd. Maar dat zijn toch met name gevechten in de achterhoede. Het gaat dan niet om de principiële kant van de zaak. Moeten we het verbod blijven hanteren als middel tegen drugs?
Ja. De Amerikanen hechten wel veel belang aan terminologie. Extraordinary rendition voor kidnapping en dat soort dingen.
Ja, de Amerikaanse maatschappij is ook een hele moralistische maatschappij. Ja. Er zit ook een geopolitiek argument achter dat drugsverbod. Daarmee kan Amerika ook de militaire invasies en politieke inmenging in de zaken van andere landen kunnen ze blijven rechtvaardigen. Er is natuurlijk het racistische element. Het zijn voornamelijk de zwarte en de kleurlingen die in Amerika het geslachtoffer worden van die war on drugs. Maar het is dus te hopen dat er met deze president, waarschijnlijk niet in zijn eerste periode, want dan is het nog een beetje te vers allemaal, hij moet ook nog herkozen worden, maar dat in de tweede periode, dat hij toch zal proberen om een aantal maatregelen door te krijgen die langzaam dat dogmatische verbod gaan ondergraven. Daar is het hopen eigenlijk op dit moment.
Ik had hier een niet oninteressant artikel uit de Tijd van vorige week. Een van de dingen die ze wel. Het ging ook over Afghanistan natuurlijk. $57 miljard. Ik denk dat dat alleen over de drugshandel rond Afghanistan ging. Wat mij wel opviel is dat dus de boeren zelf, de opiumboeren zelf, krijgen daar 2 miljard van. Dus echt wel een heel klein stukje. Heb je zelf nog iets verder over dat soort dingen te zeggen?
Ik denk dat het nog zeer overdreven is, die 2 miljard. Ik geloof daar niet zoveel van. Ik denk dat het nog veel minder is. Afghanistan is natuurlijk een schandplek van de wereld op dit moment. Sinds dat de Amerikanen daar zijn binnengewandeld, is die opiumproductie met 40 keer gestegen. De maffia heeft zich daar weer volledig meester gemaakt van die productie. Houden boeren in een...
Niet onbelangrijk, ook in de zogezegd bevrijde gebieden.
Ja, natuurlijk, want nu is het weer een handel van de Taliban. En dat was het vroeger absoluut niet. De Taliban had geprobeerd juist met uitroeien, was er ook in geslaagd. Wel met verschrikkelijke methodes, maar ze waren erin geslaagd. De Amerikanen nemen het over en die opiumproductie stijgt weer op. Dat is een voorbeeld van hoe de westerse wereld een zogenaamde failed state, een mislukte staat, zelf in de hand werkt. En daar vervolgens de argumenten uithaalt om te zeggen, we moeten door met bestrijden, we moeten door met militaire middelen, terwijl ze weten dat het precies de verkeerde weg is.
Een ander interessant punt in het artikel was over dat de bankencrisis gans de boel een beetje ondergraaft. Omdat dus als je nu met een miljoen dollar afkomt druggeld, het moet allemaal gemeld worden, maar het is onmogelijk voor banken om dat dus in de huidige situatie.
Ja, er zijn al middelen om het. Er zijn al berichten om die zeggen dat sommige banken zich gered hebben dankzij drugsgeld.
Zijn dat dan niet Europees of niet Amerikaans? Ik veronderstel dat in Amerika nog niet zo simpel is om dat nog te doen. Daar is de controle toch strenger.
Nu, dit soort transacties gebeuren vaak in belastingparadijzen en allerlei regionen in de wereld waar wit en zwart geld elkaar ontmoeten. Ja. Het is heel moeilijk om daar, ook weer door de liberalisering van de financiële markten, is het heel moeilijk om daarachter te komen. Mm-hmm. Maar het blijkt te gebeuren, ook in Amerika of door Amerikaanse banken, ja, daar ben ik zeker van. Ja. Maar wij hadden gedacht dat juist de crisis ertoe zou bijdragen dat de overheid minder te besteden zou hebben, dus meer discussie zou komen over of we nog wel met de drugsbestrijding doorgaan. Ja. Maar het gaat er nu op lijken dat we de crisis dat drugsverbod zelfs gebruikt wordt door illegale gelden te recupereren voor de bankencrisis. Ja. Dat we daar nog wel even mee zullen blijven zitten, ondanks die crisis.
Laatste punt dat ik wel interessant vond, dat was een gesprek met die baas, de drugtsaar daar. Hij zei dat het eigenlijke probleem is het gebruik. En dan linkt hij het gebruik of het toename van het gebruik aan de ontwikkeling van megapolissen. Dus megapolissen. Dus de steden van meer dan 10 miljoen inwoners. In 1973 waren er drie. Dat zal Tokio, New York en
Mexico.
Ja, Mexico City geweest zijn. En nu, zoals ze spreken, niet hoeveel er nu zijn, maar in 2025 zullen er 20 zijn.
Ja. Dat is typisch voor de leugenachtige en de manipulerende manier waarop daarover gesproken wordt. Je kunt net zo goed zeggen dat druggebruik stijgt met de toename van televisies en computers. Ja. Het is een feit dat we in een moderne samenleving.
Het is geen stedelijk fenomeen?
Niet meer. Dat is het misschien in het begin een beetje geweest, maar er wordt nu op het platteland net zo hard gesnoven en gerookt als in de steden. Ja. Het is duidelijk een melding van iemand die niet wil onderzien. Die niet wil zien hoe de waarheid werkelijk is. Ja. En dat druggebruik nu eenmaal bij deze samenleving hoort. En dat we er maar beter